prediking, geliefde gemeente, is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 1. En ik lees u daaruit voor het negende vers. Handelingen 1, vers 9. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. Tot zover. Wij hebben daarboven geschreven, boven het boek Handelingen, zoals u weet. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. En wat er verder volgt in het laatste vers van Jesaja 53. Deze avond letten wij op Jezus' opname. Wij zijn gekomen tot en met het vijfde vers. Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. En zo is het nu nog. De betekenis van de Heilige Doop is zeer groot. Maar die grote betekenis van de Heilige Doop zit niet in de dienaar of in het water, maar in de kracht van de Heilige Geest en de belofte van de Heere in zijn woord gedaan. Wel moeten wij opmerken dat de apostelen met bijzondere mate en gave van de Heilige Geest zijn bedeeld. Want zij als oor- en ooggetuigen zouden dat evangelie van het Koninkrijk van God verkondigen in deze wereld. En daarom dacht ik dat wij ook wel mogen zeggen dat de apostelen wel in heel bijzondere mate met die Heilige Geest gedoopt zijn. Zij hadden ook wel de Heilige Geest ontvangen. De Geest werkte ook wel in hun harten. De Heere Jezus had op hen geblazen en gezegd: ontvang de Heilige Geest. Maar die Geest die dan vanuit dat volbrachte werk van Christus in de volle zin van het woord nederdaalde om te wonen in de gemeente en om nu hier op aarde de vertegenwoordiger te zijn van de Vader en de Zoon. Op die volle wijze was de Heilige Geest nog niet geschonken en uitgestort. Nu gaan we verder met het zesde vers. Daar nemen we de draad weer op. Zij dan, die samengekomen waren, vraagden hem zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? Zij dan die samengekomen waren, ik denk dat wij daar de discipelen in de engere kring onder moeten verstaan. Sommigen denken ook dat er nog wel anderen bij geweest zijn, discipelen in de ruimere zin van het woord. Maar wij houden het even op de 11 discipelen. Die zijn samengekomen, waarschijnlijk in dat meer genoemde en gedachte huis van de moeder van Johannes Marcus. Maar ook dat doet verder niet ter zake. Het is in ieder geval zo dat zij in Jeruzalem zijn en daar in een huis zijn samengekomen. De Heere Jezus is ook weer teruggekeerd uit Galilea naar Judea, naar de koningsstad Jeruzalem. Als ze dan zo samengekomen zijn en de Heere is weer in het midden, dan denk ik dat wij het ons zo voor moeten stellen dat zij aanstalten maken om het huis waar zij samengekomen zijn te verlaten. Het zal wel in de vroege morgen geweest zijn. En dan gaat de goede herder hen voor door de straten van Jeruzalem naar de poort die later de Stefanuspoort genoemd werd. Op zich een heel ontroerende gebeurtenis. Zoals elke gebeurtenis die ons meegedeeld wordt dat de Heer Jezus zich bij zijn discipelen bevond, een ontroerende gebeurtenis is. Waarom? Omdat de verschijningen van de Heer Jezus dragen na de opstanding het karakter van openbaringen. Johannes gebruikt dat woord. Na deze openbaarde Jezus zich aan zijn discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich aldus. Het is alsof de apostel daarmee wil zeggen, de verrassing, het verrassende van zijn komst, maar ook dat er telkens een bijzondere werking nodig was, een werking die van Jezus uitging, om zichzelf bekend te maken dat Hij het was die dood geweest is en weer levend geworden. En daarom is het zo ontroerend, al die openbaringen van de Heer Jezus Christus in die 40 dagen. En als zij dan op weg zijn, dan vragen zij hem wat. Een heel belangrijke vraag. Voor hun is het een heel belangrijke vraag geweest. Want terwijl zij toch zeker in een bepaalde stemming zijn samengekomen, en waarschijnlijk, net als in die laatste nacht voor zijn verraad en zijn dood, er al een stemming was bij het avondmaal, een ontroerende stemming, zo zal dat hier zeker ook wel geweest zijn. Of dat de discipelen in die zin werkelijk hebben verwacht en geloofd dat nu de meester van hen zou worden weggenomen, dat weet ik niet. Ik denk het niet. Daar konden ze zich immers ook geen voorstelling van maken. Wel konden ze het weten. Want in het onderwijs had de Heer Jezus telkens gezegd dat hij weer heen zou gaan naar de Vader. En ze hebben zijn gebed gehoord in die laatste stonden van zijn leven. Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Verheerlijk nu mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Maar toch gezien het feit dat wij zo uit de aarde aard zijn, zullen zij dat toch niet hebben kunnen bevatten, wat dat alles betekende. En wij kunnen het ook niet bevatten, de heerlijkheid die de Heer Jezus had eer de wereld was. Gezien het feit dus dat er wel zeker een zekere stemming geweest zal zijn, en dat zij dan met deze vraag komen, betekent dat het voor de discipelen wel een brandende vraag geweest is, die ze graag en intens hebben gesteld aan de goede herder. De inhoud van die vraag is dit: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? Ja, het is moeilijk om die vraag nou en de betekenis van die vraag op zijn juiste waarde te schatten. Calvijn spreekt een heel scherp oordeel uit over deze vraag. Hij zegt zoiets van: zoveel woorden, zoveel dwalingen. Met ander woord, ieder woord dat de discipelen hier spreken berust op een dwaling. Berust nog steeds op hun idee van een aards koninkrijk, een aardse heerschappij. En dat Israël toch weer het middelpunt als het ware zal zijn en de heerschappij zal voeren over de gehele wereld en alle vijanden ten onder zullen worden gebracht. Calvijn ziet daar dus een voortzetting in als het ware van die oude lijn die je telkens tegenkomt, de vleeselijke, menselijke gedachte van de discipelen over het koninkrijk van God. En inderdaad, dat kom je telkens tegen in de schrift. Die aardse gedachte over het koninkrijk van God. Niet alleen bij de discipelen, maar bij allemaal. Waar is nou je koninkrijk? Wat is dat dan voor een koninkrijk? En Jezus heeft ook zelfs tegen Pilatus gezegd: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Maar u bent toch een koning? Ja, maar als mijn koninkrijk van deze wereld was, zo zou ik mijn vader wel hebben kunnen bidden. En hij zou mij meer dan 12 legioen engelen hebben gezonden. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Het is ons blijkbaar eigen om altijd op een aardse manier te denken als het over het koninkrijk van God gaat. In dat opzicht heeft Calvijn dus wel gelijk. En toch, hoewel hij gelijk heeft, zou ik deze vraag toch niet al te zwaar willen belasten. En het klinkt misschien een beetje te zachtmoedig, maar ik zou toch een klein beetje begrip willen vragen voor de vraag van de discipelen. Niet omdat ik het er niet mee eens ben dat wij zo aards denken over het koninkrijk, maar omdat ik heb getracht te lezen wat er staat. Ook het antwoord: het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Vandaar dat ik de wat mildere beoordeling, zoals dokter Noordegraaf bijvoorbeeld in zijn dissertatie over de Handelingen der Apostelen geeft, en Grosheide en anderen wel, dat ik die toch iets eerder volg. Want ik zal u daar ook de reden voor geven. Je voelt hier dat het in dit hoofdstuk onder andere ook gaat om die grote belofte van de uitstorting van de Heilige Geest. Straks zegt Petrus op de Pinksterdag: mannen, wat jullie hier nou allemaal zien, dat is hetgeen wat Joël heeft geprofeteerd. Het zal geschieden, heeft Joël gezegd, dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En uw zonen en uw dochteren zullen profeteren, en uw ouden zullen dromen, en uw jongelingen zullen gezichten zien. Maar dan moet je eens verder lezen. Want, zie, in die dagen en in die tijd, als ik de gevangenis van Juda en Jeruzalem zal wenden, dan zal ik alle heidenen vergaderen en zal hen afvoeren in het dal van Jozefat. En ik zal met hun al daar richten vanwege mijn volk en vanwege mijn erfdeel Israël, dat zij onder de heidenen hebben verstrooid en mijn land gedeeld en hebben het lot over mijn volk geworpen en een knechtje gegeven om een hoer en een meisje verkocht om wijn dat ze mochten drinken. Dat staat in direct verband van die belofte, van die uitstorting van de Heilige Geest. Wij nemen aan dat de apostelen goed onderwezen waren in het woord. Dat zij die belofte, dat woord ook, hebben gekend. Vindt u het dan zo vreemd, ondanks dan alle achtergronden, alle menselijke achtergronden die er zijn, dat zij juist in dat verband hebben gevraagd: heren, en de rest, hoe komt dat nou, dat koninkrijk aan Israël? Het is alsof ze zeggen willen: heren, dat koninkrijk waar u het steeds over hebt, zult u dat voor en aan Israël oprichten? Ze hadden toch ook steeds gemerkt dat de Heere Jezus per uitzondering naar de heidenen ging en heidenen hielp. En dat hij in de eerste plaats gezonden was tot de verloren schapen van het huis Israëls. Hadden ze toch zelf ondervonden. En nu, hoe moeten ze daar nu mee aan? Nou, dan zeg ik, het is misschien niet goed te praten, maar dan zeg ik, ja, ik kan het toch wel goed begrijpen. Want wij lezen ook zo vaak in de schrift dat we een verkeerde toepassing maken. Of dat we zeggen: hoe is dat toch? Hier staat dit, dat is wel vervuld. En hier staat dat. Maar hoe is dat nou vervuld? Hoe is dat nou vervuld? Daarom denk ik, hoewel de schrijvers ook gezegd hebben dat Jezus een scherp en streng antwoord gaf, ik zie dat zo niet. Ik vind het een heel, ja, in gewone bewoordingen, liefelijke bewoordingen gesteld antwoord. En hij zeide tot hem: het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Wat vreemd. Wat een eigenaardig antwoord. Degene die nou geloven in het herstel van Israël, een nationaal herstel, die zeggen, zie je wel? De Heere Jezus zegt geen nee. Dat zal niet gebeuren. Hij zegt alleen niet wanneer het zal gebeuren. Anderen draaien het om en die zeggen juist nee. Helemaal niet. Want ze begrijpen het. Ze begrepen er niks van. En daarom zegt. Waar zijn jullie mee bezig? Enkele opmerkingen om dit antwoord te verduidelijken. Het komt meer voor dat Jezus zo'n soort antwoord geeft. Toen er gevraagd werd door de discipelen, wanneer zou dat nou gebeuren? Die dag, die grote dag, als de hemelen met een gedruis zullen vergaan. Daar zegt de Heer Jezus, van die dag en die uren weet niemand. Nog de Vader, of nog de engelen, nog de Zoon, dan de Vader alleen die in de hemelen is. Ook zo'n soort antwoord. Die dag komt, maar de Heere zegt niet in welk jaar en op welk uur. Op een andere plaats kom je ook zo'n raadselachtig antwoord tegen. Dan vragen ze, Heere, wanneer zullen alle deze dingen toch geschieden waar u het over hebt? Toen zei de Heere Jezus, al waar het dode lichaam is, daar zullen de arenden vergaderd worden. Zeg, wat een antwoord. Ja, de Heere geeft wel een kenteken, maar niet een dag, niet een uur. Hij wil zeggen, het oorspronkelijke woord duidt eigenlijk aasgieren aan. Die aasvieren die daar heel hoog in de lucht als kleine stipjes bewegen, die zien alles wat er gebeurt, daar in de woestijn. Maar ze wachten op een bepaald moment. Ze wachten op het moment dat het beest of de mens uitgeput, verschroeid van de dorst, ter aarde valt. Dan komen ze dichterbij. Totdat er geen beweging meer is. Zolang er nog met een hand, dan blijven ze op afstand. Maar als het slachtoffer bewegingloos ligt, dan zijn ze er in een ogenblik. En ze beginnen met hun luguber werk. Om het slachtoffer het vlees af te rukken. Je voelt dat Jezus daar een antwoord gaf, maar een ander antwoord als ze eigenlijk wilden hebben. Ze wilden horen over 30 jaar of over 40 jaar en in die maand. Maar Jezus zegt, als de tijd rijp is. Net als bij die gieren daar in de lucht. Als de dood intreedt, dan zijn ze er zo. En zo zei de Heer Jezus eigenlijk in dat antwoord, er zijn bepaalde dingen waaraan je kunt weten dat de dag van zijn komst en van al die tekenen die er op aarde zullen gebeuren, wij het aan kan zien, aan kan merken dat het dichtbij is voor de deur. Hier heb je ook weer zo'n soort antwoord. Het komt u niet toe te weten de tijd of de gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Dat is Gods welbehagen die van de tijd en van de gelegenheden, de omstandigheden, zijn bepalingen heeft gemaakt. In zijn raad. En het komt u als kleine mensen niet toe om dat te weten. Dat houdt God in handen. Niemand kan dat precies zeggen. Ik kan niet vinden dat dit antwoord nou zo bijzonder hard of scherp is. Nee, het is onderwijzend, het is ontdekkend, het is een vermaning om te blijven bij het besef, God is God. En wij zijn kleine mensen. Wij zijn van gisteren en weten niet. En weten ook niet wat de dag van morgen kan baren. Dat weten wij niet. Toch voel je aan dat in dat raadselachtige antwoord perspectief zit. Er zit een zeker uitzicht in. Er zit iets in van dat we nog voor wonderen kunnen komen te staan die we niet geweten hebben. En paden die we niet gekend hebben. Er zit toch iets in dat de Vader in zijn eigen macht zijn bepalingen heeft gemaakt aangaande de tijden en de gelegenheden. In verband met zijn koninkrijk. Met het koninkrijk Gods. Nou is dat koninkrijksdenken van mensen vaak anders dan van God. Maar we moeten ervan uitgaan dat van God is groter. Wij denken zeer aards en klein. Maar Daniël zag een steen zonder handen afgehouwen van een berg. En alle koninkrijken der aarde werden vermorzeld onder die steen. Aanduiding van het eeuwige koninkrijk, dat geen einde zal hebben. Maar weet je wat mij opviel? En toen werd het mij pas wat duidelijker onder het lezen. Dit: maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes. Ik kan het misschien niet zo goed onder woorden brengen, maar toen ik dat las, werd het toch enigszins doorzichtig. Die vraag van de discipelen, het antwoord van de Heer Jezus, maar ik zag toch een rechtstreeks verband met dat volgende vers: maar gij zult ontvangen. Met andere woorden, ik ben op weg naar de Vader. Al wisten de discipelen niet op welk moment het zou gebeuren, maar hij is op weg. Dat koninkrijk, dat wel een hemels koninkrijk is, maar dat toch hier tot openbaring zal komen. In de toebrenging van onderdanen, burgers van dat koninkrijk. hoe zit dat? Nu is het net alsof de Heer Jezus wil zeggen: het is niet goed dat jullie tijden en gelegenheden willen weten. Dat weet God alleen. Maar ik kan je er vast wel dit van zeggen: gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest. Dat is het geheim van het Koninkrijk. Dat is de openbaring en de groei van het Koninkrijk. Dat is de spil van het Koninkrijk, de drijvende en scheppende kracht. Dat aan Israël en aan de heidenen tot aan het uiterste der aarde zal worden opgericht. Want, vergeet niet dat het straks een indrukwekkende gebeurtenis is als die duizenden Joden uit alle windstreken van deze aarde vandaan daar in Jeruzalem geconfronteerd worden met de tekenen van het koninkrijk, met de geest van het koninkrijk. Dat de apostelen nog wel eens teruggedacht zullen hebben aan dit antwoord: het komt u niet toe te weten de tijden en de gelegenheden. Maar dat ze dan ook op dat moment, als die duizenden mensen daar beginnen te roepen: mannen, broeders, wat moeten we nou? Hun harten werden ontroerd en doorstoken. En dat ze toen, juist op dat moment, de werkelijkheid van Joël's profetie voor hun eigen zielenleven hebben ervaren en vervuld zien worden. Want dat zijn dagen voor de kerk geweest. Te midden in dat afgeschreven Jeruzalem, die bloedstad. En dat de Heere zo krachtig met zijn koninkrijk daar optreedt en dat openbaart. 3000, later groeide het aan tot 5000. De Heere deed dagelijks toe tot de gemeente die zalig werden. En een grote schare van priesteren werd het geloof gehoorzaam. Dat is wat geweest. En ik denk dat ze toen wel eens gedacht hebben: dit zijn de tijden en de gelegenheden waar Christus het over had, onze meester. Die de Vader in zijn eigen macht had. En die hij heeft uitgestort nu op alle vlees. Kijk, in dat licht zie je een klein beetje doorheen. Hoef je de klemtoon niet te leggen op de dwalingen en de domheid van de discipelen. Je hoeft ook niet te zeggen dat Jezus met een zeer scherp antwoord alles te pas afsnijdt. Maar hij snijdt dit te pas af, dat wij mensen zijn. En God de Vader is de God van zijn eeuwig welbehaag. Zijn plan, dat hij op zijn wijze uitvoert. En daar kunnen wij niet inkomen. Maar je zal het zien. Geliefde discipelen, je zult het merken. Wat dat nou is. Die tijden en die gelegenheden. Die tijden der verkoeling in de gunstige zin. Die zullen ze meemaken. Want jullie zullen ontvangen de kracht, de energie van de Heilige Geest. Dat is groot. Anders kan er niks van komen. Anders is er geen moed en geen kracht. Dan is er geen Geen dapperheid. Ja. Geen dapperheid, ja. Doe iets dappers, zei ze. Preek tot de gemeente. Doe iets dappers, mensen. Doe iets! Vond toch zo leuk eigenlijk. Hij bedoelde dat nou niet direct in het verbroken verbond der werken. Maar Zwingli zag het hele maatschappelijke leven en het kerkelijk leven zag hij als een terrein als het ware waar de kracht van de geest wonderen kan doen. Wonderen kan doen. En in dat licht, met het oog op die geest, zei hij dat, denk ik. Maar goed, dat is even een uitstapje. Gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn. Al betekent het, kan het woord getuigen, of al wordt het oorspronkelijke woord getuigen martens ook gebruikt om martelaar mee aan te duiden, dat is hier toch niet aan de orde en in het algemeen niet in de Bijbel als het woord getuigen genoemd wordt. Dan moeten wij meer denken aan iemand die in de rechtszaal functioneert, die oor- en ooggetuige is en die met zijn commentaar getuigenis aflegt van de gang van zaken, hoe het geweest is, wat hij gezien heeft, wat hij gehoord heeft, wat hij ervan weet, echt, persoonlijk. In die zin moeten wij het hier ook wel opvatten. Je kan ook nog denken, het woord getuigen wordt in Griekenland ook gebruikt om aan te duiden bepaalde filosofen en leraren die een getuigenis afleggen van wat ze beweegt, wat ze bedoelen. En wat. Hè? Maar toch in de eerste plaats houd het maar bij het eerste. Wat we gehoord en wat we gezien hebben voor het aangezicht van de levende God, zullen ze het getuigen. Want die dingen zijn in geen hoek geschied. Petrus zegt nog veel later of schrijft in zijn brief. Wij zijn getuigen geweest. We hebben de hoogheerlijke stem gehoord. Toen we met hem op de heilige berg waren. Deze is mijn zoon, mijn geliefde. In welk ik mijn welbehagen heb, hoort hem. Wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. Vandaar dat hun getuigenis zo onaantastbaar geschreven staat en gesproken werd. Er was niks te liegen. Er hoefde niet gelogen te worden. Er hoefde niet verzonnen te worden. De geest leidde in de waarheid, maar het was tegelijk de waarheid die ze zelf hebben gezien. Waar ze bij betrokken zijn geweest. Hun handen hebben het getast. Het woord van het leven. Weet je wat je hierbij op moet merken, onder andere ook? Dat krachtige, onweersprekelijke getuigenis van de opperste herder en leidsman der zielen. Wat ik nu zeg bedoel ik niet in een overkritische zin, maar als die jaarlijkse dagen er zijn van zending en noem maar op, dan worden die woorden in de schrift waar het gaat over zending, over getuigen, worden bijna altijd uit hun voegen gelicht. Het wordt altijd, gij moet mijn getuige zijn. Dat weerspiegelt zich, jeugd, met een opdracht. Gave en opgave. Maar wees nou eens eerlijk als je dit nou leest. Komt er dan iets van een mens in aanmerking? Ik weet, je mag niet zeggen dat de mens een stok in een blok is. Dat zou voor de Heer wel makkelijker zijn, denk ik, als dat zo was. Dan hoefde de Heer ons alleen maar... Dan was er geen tegenwerking. Maar dat is nou eenmaal niet. We zijn geen stokken en blokken, zo gezegd. Maar het is kwaaier met ons gesteld dan met stokken en blokken. Maar hoe komt het toch dat de kerk zo ver afgedreven is van die daarstellende God in Christus? En dat er een hoop mensen met een soort complex en een frustratie, wij ook, ja, we moesten eigenlijk, en als we nou eens meer dit of dat, ja. Ja, ik weet dat niet zo goed te zeggen, maar je voelt aan. Er valt met al dat razen geen kippenhok omver. En ik weet ook, hoor, dat het hier gaat over de apostelen in zonderheid. Want je leest ook in de schrift die lust heeft tot een opzienersambt bijvoorbeeld, die begeert een voortreffelijk werk. Toch is het zo jammer. En tegelijkertijd is het zo'n wonder. Maar het wordt allemaal een beetje gesust en gesmoord, lijkt het wel. Een paar jaar geleden was er een of andere geruchtmakende situatie aan de gang. Er kwam een afgevaardigde van ergens een kerk uit, weet ik wat, maar ze uit de derde wereld of zo. Kan ook iemand anders geweest zijn, maar in ieder geval iemand buiten ons land. En die hield een reden op een zendingsbijeenkomst. En dat maakte een ontzettende indruk, want die man, die begon te vertellen in de trant van: waar maken jullie eigenlijk zo druk over? Geloven jullie nou wel werkelijk, hè, dat God het is die het doet? En die mensen die misschien allemaal dachten al een behoorlijke knoop dicht te halen en elkaar weer eens moed in te spreken, die kregen eigenlijk allemaal een fikse draai om de oren van die man. Toen hij ging vertellen wat de Heere nou doet. Dat valt hier zo op. Dat wat hier stellenderwijs wordt uitgesproken, dat de Heere dat doen zal, en de Heilige Geest, die uitgaat van de Vader en Zoon, die zal over u komen, en gij zult mijn getuige zijn. Hadden die mensen nooit gered. Dat had nooit gered. Al had je 10 jaar met die mensen gepraat, jullie hebben heel wat beleefd en zo. Het is toch schande, jullie moeten niet wegkruipen, maar je moet op de daken en je moet de straat op en je moet dit en je moet dat. Hij heeft niet gered. Want ze zaten telkens nog met de grendel op de deur, vanwege de vrezen der Joden. Dit is groter, troostrijker. Niet om onze armoede daarmee te verontschuldigen, of onze lamlendigheid. Nee, maar dit is het troostrijke, dat het zo echt waar is. Houdt Christus zijn kerk in stand, dan mag de hel vrij woeden. En of God dat nou doet door een kleermaker of een sigarenmaker, bij wijze van spreken, het geeft niet wat, of door een hele bestudeerde man, hè, die weet ik wat voor papieren heeft, hè, maar God doet het. Toen in zonderheid voor wat betreft de discipelen, maar ook nu mogen wij toch daarop hopen dat de Heer het doet. Dat kwam toch zo mooi uit in dat verhaal wat ik toch vertelde onlangs op de preekstoel van die Chinese dominee, die 28 of 18 jaar daar in de drek had staan te werken, in dat kamp. En dat hij er wonder boven wonder doorgehaald was door de Heer. Maar dat hij ook weer vrij kwam. En dat hij met zorgen zo'n verlangen had om naar de gemeente te gaan. En dat die mensen kwamen daar uit al die bergdorpjes overal vandaan. En dat was een gemeentetje, geloof ik, van 300 mensen geweest. Maar toen hij toen eraan kwam en ze de mensen bij elkaar riepen, toen waren het er 5000. Toen zei hij, wie heeft hier in mijn plaats gewerkt? En toen zei ze, ja, niemand. Ja, tenminste, er is geen dominee meer geweest, maar we zijn wel bij elkaar gebleven en we hebben het woord gelezen. En, oh, toen kreeg zijn ik ook nog een laatste tik, dat de Heer zonder hem de zaak nog groter had gemaakt, tot verwondering. Wat is dat een wonder? Maar het lijkt wel of dat de Heer dat niet meer kan doen. Dat is natuurlijk oneigenlijk gezegd. Maar ik zou bijna zeggen dat wij dat onmogelijk hebben gemaakt. Omdat we zo bedrijvig en zo is alles bezig en in de weer en dit en dat en zus en zo. Dat de Heere, die met eeuwig gesproken, die kan er niet meer aan te pas komen. Omdat wij zo vol met allerlei mensen, gedachten en werk zitten. Gij zult mijn getuige zijn in Jeruzalem, in Judea, Samaria en tot aan het uiterste der aarde, koninkrijk. Maar de Vader heeft het in zijn eigen macht. Hoe, wanneer en waar? Bij hem zijn de tijden en gelegenheden. Maar jullie zullen als instrumenten in zijn hand, jullie apostelen, door de kracht van de Heilige Geest, dingen beleven waar je oren van zullen tuiten. Dat is groot, zo'n belofte. Jeruzalem, dat is het slechtste plaatsje op de wereld. Daar is de Heere gekruisigd en uitgedreven. Judea, daar is ook niet veel van overgebleven. De scepter is geweken. Samaria was een samenrotting van verschillende afvalligen en heidenen die een eigen godsdienst erop nahielden, op de berg Gerazim, tot grote ergernis en woede van de orthodoxe Joden. Nou, de uiterste der aarde, daar wonen nog wat barbaren enzovoorts, idioten. Wat een belofte. We zullen merken in de handelingen der apostelen dat het ook werkelijk letterlijk in deze volgorde is gebeurd. Jeruzalem, Judea, Samaria en de uiterste der aarde. Deze belofte is heerlijk vervuld door de Heer Jezus, door de Vader en in de kracht van de Heilige Geest. Soms heb je ook wel eens zo'n gedachte, maar je durft het haast niet te zeggen. Maar waarom? Omdat wij als mensen zitten overal zo tussen. Onontwarbaar, zou je haast zeggen, loopt hier op aarde in ons leven alles door elkaar. Geest, vlees en noem maar op. Maar je kan wel eens hopen dat je zegt, ja, voor Israël, voor Nederland, voor Hilversum, maar wat zou het groot zijn als die geest van Christus krachtig in de raderen zou komen. Ja, ik weet niet. Ja, wij weten niet. Het komt u niet toe. Kan ook zijn dat het al voorbij is. In die zin. En dat het evangelie net op vele andere plaatsen met veel zegen wordt uitgeworpen. Maar toch is het de begeerte van de zondaar. Ach, het zal toch komen dat de aarde vol zal zijn van de kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. Ze zullen u van alle kanten tot uit het allerverste land vereren met geschenken, want alle knie moet hem gebogen worden. Maar het grootste is, als onze knie hier gebogen wordt en niet onder de grote druk van het laatste oordeel, als het voorbij is. Nou, dan laten we het even bij. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen. Mooi. Het verband moet je leren. Ik heb dat zo nodig, want ik kan niet lezen. En je hebt nodig om te leren lezen. Heren, ik kan uw woord niet goed lezen. Leer u het mij, alstublieft. Het uiterste der aarde. Dat is het laatste woord. Nou heeft die herder als profeet onderwezen. Zijn discipelen. Tot het laatste toe. Als koning heeft hij ze gerecruiteerd om zijn getuige te zijn. Tot aan het uiterste der aarde. Hij heeft het woord met macht gesproken. Gij zult. En dan gaat hij als hoge priester ten hemel. Want Lucas vermeldt in zijn eerste boek dat terwijl hij hen zegende. Als hij dat gezegd had, breidt hij zijn hand als priester uit over dat kleine kuddeke. Die schapen zijn er weide. En dan is het of dat in hem letterlijk wordt vervuld. En onder u zijn eeuwige armen. Want de armen van de Vader zijn onder hem. Er wordt hier niet gesproken over zijn hemelvaart, maar over zijn opgenomen zijn. En ik heb de vorige keer, meen ik, of de keer daarvoor iets gezegd over de rijke betekenis daarvan. Dat God de Vader hier getuigenis geeft. Dat hij zijn ganse kerk op kan en zal nemen. Want Christus is opgenomen. En hij is tot zonde gemaakt. Al zo verdorven was zijn gelaat. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Maar hier is Jezus Christus als de nieuwe schepping. In zijn heerlijkheid. En dat opgenomen zijn is nu de troost voor de kerk die zegt, hoe kan ik ooit bij de Heere komen? Hoe kan ik ooit
in zijn nabijheid, in de hemel komen. Ik hoor daar niet. Ik ben een zondaar.
Je kunt er ook niet komen, maar je wordt er opgenomen. Opgenomen. Na een radicale gedaanteverwisseling worden we opgenomen. Je hoeft er niet voor te vechten. Je hoeft niet te denken van hoe kan dat? Want Jezus Christus is opgenomen. Hij is het hoofd. Hij is een dode geweest. In mijn plaats vervloekt, verdoemd. Zo afschuwelijk alsof hij de grootste moordenaar was. De Vader heeft het allemaal echt hem aangerekend. Gij zijt die man. En hij is opgenomen. Dan is dat nou de troost voor arme zondaren. Dat zal blijken dat er een weg is. Hier uit die uit de aarde aardse toestand. Naar die staat der heerlijkheid. Want de Vader zal ze opnemen. Opeens zien ze hem statig verdwijnen. Naar omhoog, zevenend. Ze zijn zo onder de indruk dat ze hebben geen mond open gedaan. Elisa riep nog, Vader, mijn vader, wagen Israël zijn ze ruiteren. Toen Elia ten hemel opvoer. Maar nou niet. We staan vol verbazing te kijken. Niemand grijpt. En dan opeens komt er een wolk en die neemt hem weg. Calvijn zegt, zo wordt de vermetele mens de pas, zegt met mijn woorden, afgesneden. Hij zou graag dwars door alles heen willen kijken. Maar het is toch iets anders. Dat is ook waar. Maar weet je wat hier aan de orde is? De wolk. In het Oude Testament de Shechina. De openbaring van Gods heerlijkheid. In het tabernakel, weet je wel, die wolk, die aanwezigheid, dat er niemand kon staande blijven, alleen Jozua, die stond daar nog in die aanwezigheid, die heerlijkheid Gods. En die tempel, toen bij Salomo, de heerlijkheid als een wolk in die tempel hing. En weet je ook, bij de verheerlijking op de berg, toen kwam er een wolk, een lichte wolk, en daar stapten Mozes en Elia uit. En die hielden hem, Jezus, voor zijn uitgang te Jeruzalem. De gever en de handhaver van de wet uit de hemel, die kwamen die arme borg, om ons het wil arm worden, wijzen op het recht dat volbracht moest worden. Het was voor Jezus vernedering. Maar nu, en dat is die wolk, nou komt die wolk terug. Die komt hem halverwege tegemoet. Misschien zijn Mozes en Elia er wel weer in geweest. Maar nu om voor hem te buigen en te knielen en om hem te aanbidden. Want deze wolk is openbaring van Gods heerlijkheid. Het is die oude wolk waar Jezus nu in mag aan ons oog onttrokken om op te gaan tot Gods altaar, tot de God der blijdschap en der verheuging. Wat een heerlijkheid. Weg is die uit hun ogen. Hun mensenogen. Het is een feit. De hemelvaart is niet iets psychologisch geestelijks, zoals veel mensen zeggen. Dwaalleraar. Het is een feit. Wij weten het niet. Wij weten
dat de heerlijkmaking van de Heer Jezus, die met de opstanding gekomen is, nog groter geworden is. In en na zijn hemelvaart. Hoe het is, wij weten het niet. Ik las bij een schrijver van de 20er of 30er jaren, ik weet niet meer. Hij zei, misschien is de hemel wel vlak boven de dampkring die om de aarde zit. Die man die wist nog niet van raketten en zo, nou doet dat eigenlijk niks te zaak. Ik denk dat het allemaal anders is. Maar hoe het is, weet ik niet. Maar de Heer Jezus is geen lichtjaren ver weg. Het is een andere schepping, een andere wereld. Waar wij nog geen bevatting van hebben. Die heerlijkheid en die grootheid. Maar hij is daar, daar gaan we mee naar huis. Schrijft de schrijver van de Hebreeënbrief. Hij is daar. Om te verschijnen. Proef dat woord verschijnen. Voor het aangezicht van God. Voor ons. Amen.